dat u vandaag hier naartoe gekomen bent om samen met de kinderen en kleinkinderen afscheid te nemen van hun moeder en oma, Johanna Hendrika Kieskamp Slijster, en voor velen gewoon Annie. Zij zal nu door hen in ons midden gebracht worden. Helaas is zoon Herman en zijn gezin nog niet aanwezig. Zij hebben een autopech, dus we hopen dat ze tijdens deze dienst nog binnenkomen. Ik wil u vragen, voor zover het mogelijk is, om te gaan staan. De heer Timmer zal voorgaan in deze afscheidsdienst. Ik wens u allen een goede dienst en jullie familie een liefdevol afscheid van jullie moeder en oma.
Laten we ons in een moment van stilte ieder persoonlijk voorbereiden op deze afscheidsdienst. En vanuit die stilte mogen we juist op een dag als vandaag belijden dat onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. We gaan met elkaar zingen het lievelingslied van mevrouw Kieskamp, Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te alle tijd vermelden door mij reen. De aangegeven coupletten van Psalm 89. geef nu het woord aan Agnes en Rianne. En na het uitspreken van het In Memoriam zingen we zonder verdere aankondiging met elkaar veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart.
Met liefdevolle en dierbare gedachten aan onze moeder wil ik namens mijn broers en zus graag herinneringen met u delen over het leven van Annie Kieskamp-Sleister. Mama is geboren op 2 januari 1931 in een complexe gezinssituatie. Ze heeft hierdoor niet zo'n gemakkelijke jeugd gehad. Ze kreeg nog een zus Henny en een broer Henk. Ze had graag door willen leren, maar dat kon niet. Doordat het oorlog was, haar vader in Duitsland te werk was gesteld, maar ook omdat ze een meisje was. Dit kwam regelmatig ter sprake en dat gaf haar soms een gevoel van minderwaardigheid, want ze had graag meer opleiding willen hebben. Mama heeft eerst bij een banketbakker in Epe gewerkt en daarna bij een sparwinkel van een oom en tante. Van die oom heeft ze op 16-jarige leeftijd leren autorijden in een Fordje. Rond 1949 leerden onze ouders elkaar kennen. Volgens onze vader was Annie het mooiste meisje van Heerde. En zij viel voor Harm, die jongen uit Une, met zijn melkboerenhondenhaar. Papa was een man met ambities. En voordat ze trouwden, begon hij in een gehuurd kamertje zijn eigen administratiekantoor. Ondertussen hadden ze een stuk grond gekocht aan de Jasmijnstraat, waar ze een huis lieten bouwen, met kantoorruimte. Op 11 mei 1955 zijn onze ouders getrouwd. En vanaf dat moment hielp mama papa bij het opbouwen van zijn kantoor. Bescheiden en op de achtergrond heeft ze zo ruimte en gelegenheid gecreëerd voor de ontwikkeling van de zaak tot accountantskantoor. Maar ook voor de vele activiteiten van papa op maatschappelijk en kerkelijk gebied. Mama zei vaak, papa is het hoofd van het gezin, maar ik ben de nekken waar alles op draait. In een periode van 13 jaar werden er 5 kinderen geboren. Agnes, Henry, Herman, Valborg en Eva. Ze had dus een druk leven, een groot gezin, diverse taken voor het kantoor, maar ook de zorg voor haar ouders die aan de overkant van de straat woonden. Dit alles ging in die tijd soms ten koste van haar geduld. Het op 46-jarige leeftijd plotseling overlijden van haar broer Henk in 1986 was een zware slag voor haar en de familie. Een jaar later overleed haar vader en in 1999 haar moeder. Onze vader hield van reizen. Voor mama hoefde dit niet zo. Zij had net zo lief nieuwe overgordijnen. Zo kwam het dat onze vader er regelmatig alleen op uittrok. Maar toch hebben ze samen ook mooie reizen gemaakt, onder andere naar Israël en Zuid-Afrika. Mama had angst voor water en had ook last van hoogtevrees. Samen zijn mama en ik ooit een weekje naar Kochem geweest. Op een bepaald moment overwon ze haar angst en gingen we met een kabelbaantje de berg op. Ze hield mijn hand vast en deed haar ogen dicht. Aan het eind van de kabelbaan stond een fotocamera. En vlak voor dat punt moest ik ja zeggen. Dan kon ze haar ogen open doen, want ze wilde natuurlijk wel goed op de foto komen. Mama dacht altijd veel na. Daarom praatte ze veel. Het moest eruit. En dan sprong ze regelmatig van de hak op de tak. En zei ze, wat wilde ik ook alweer vertellen? In een van de laatste nachten zei ze dat ze krankzinnig veel moest denken. Maar helaas kon ze haar gedachten toen niet meer onder woorden brengen. Haar geheugen kon gerust een olifantengeheugen genoemd worden. Tot in de kleinste details kon ze zich dingen herinneren. Vaak hing ze die op aan de kapstok van, toen was ik zwanger van hem of toen was zij net geboren. Mama had gevoel voor humor en tot op het eind van haar leven kwam ze met erg gevatte opmerkingen. Ondanks haar verdriet over de ziekte bleef ze zelfs de laatste weken opgewekt. Onze moeder was een echte moederkloek. Ze had graag haar kinderen en kleinkinderen om zich heen. Ze kon dan haar hartelust zorgen. Ze kookte met liefde en uitgebreid de lievelingsmaaltjes, terwijl ze eigenlijk niet zo van koken hield. Toen papa op 15 augustus 2006 plotseling overleed, was dat een enorme klap voor haar. Ze bleef alleen achter in dat grote huis. Gelukkig had ze veel steun aan de buren, Bijsterbos en Fiksen en kon ze altijd een beroep op hen doen. Na verloop van tijd sloot mama zich aan bij onder andere een soos, een club van de kerk en de Zonnebloem. Regelmatig had ze een gezellige middag of een dagje uit. Ze noemde zichzelf dan de klepschutte. Verhuizen naar een appartement in Brinkstaten speelde al langere tijd in haar gedachten. Beschermd wonen, met indien nodig zorg op de achtergrond. Vorig jaar kreeg ze de mogelijkheid om daar een appartement te kopen. Met elkaar hebben we besloten die stap te zetten. Ze zei vaak, het komt zoals het komt. Op 8 december 2011 is ze, na 78 jaar aan de Jasmijnstraat gewoond te hebben, verhuisd naar Brinkstaten. Ze is daardoor de andere bewoners warm ontvangen en ze voelde zich al snel één van hen. Ze sloot zich aan bij de Bijbelkring en speelde elke maandagavond Rummy Cup met 3 buurvrouwen. Naast een zorgzame moeder was mama ook de trotse oma van 14 kleinkinderen. Hierover zal Rianne wat vertellen.
Onze oma Annie was een zorgzame oma. Ze vond het altijd gezellig als er kinderen en kleinkinderen over de vloer kwamen. De ontvangst was altijd hartelijk. Bij het begroeten zei ze regelmatig, oh wat ruik je lekker. En bij de oudere kleinkinderen, wat ben je lang, ik moet op mijn tenen staan. Bij een kopje koffie kreeg je stevast iets lekkers. Een herdenaartje of een gevulde koek, natuurlijk van de echte bakker. Oma was altijd druk in de weer om het iedereen naar de zin te maken. Ze wilde niet dat iemand iets tekort kwam en menig kleinkind kreeg dan ook te horen, als je wat te drinken wilt, weet je waar het staat, hè? Ze had geen zit in de kont, kwam in de benen om naar de keuken te gaan, om vervolgens midden in de kamer nog een heel gesprek te voeren. Als ze zich verbaasde over iets wat ze hoorde, zei ze altijd, och mijn gerut. Oma zorgde altijd voor iets lekkers op tafel. Toastjes, stukjes lekkere worst, filet americain. Als opa op reis was, logeerden er regelmatig kleinkinderen bij oma, want samen is het natuurlijk veel gezelliger. Ze kon heel goed lekkere winterkost maken. Als de appeltjes zoet genoeg waren en de ribben lekker dik, was het weer tijd voor hete bliksem. Of zoals oma het zelf aangaf, hete, want vroeger mocht ze geen bliksem zeggen. Voor ons was er bij opa en oma altijd genoeg te doen. Spelletjes, kleurboeken, regelmatig nieuwe stripboeken van bijvoorbeeld Suske en Wiske. Een groot huis om verstoppertje te spelen en een grote tuin met een notenboom. En dan lekker door de tuin kruipen om zoveel mogelijk witte snertemmertjes met noten te vullen. Ook pakjesavond met alle kinderen en kleinkinderen leverde vaak dolle pret op. Oma had ook humor. Tijdens een potje Rummy Cup was een van de kleinkinderen van oma aan het winnen. Toen er werd gezegd dat dit kwam door de snelle hersens van de kleindochter, zei oma, ach, dan zijn ze ook sneller versleten. Ze haalde wel eens de namen van wat kleinkinderen door elkaar. Maar dat kwam volgens haar vooral door al die namen met een A erin. A in de naam, bij 12 van de 14 kleinkinderen. Oma ging ook met de tijd mee. Trots zei ze op een warme dag, jongens, ik heb ook magnums in de vriezer. Als we niet bij oma op bezoek waren, wilde ze toch graag contact met haar familie houden. Oma had met haar 81 jaar een laptop, internet en een mobieltje. Ze verbaasde zich er regelmatig over wat er allemaal met zo'n klein kassie kon. Ze schreef wel alle sms'jes op en las die aan je voor als je op bezoek kwam. E-mailen, sms'en en zelfs skypen met webcam gingen haar aardig goed af. Wij zullen ons haar blijven herinneren als een lieve oma bij wie het altijd gezellig was.
Mama klaagde niet over de lichamelijke ongemakken waar ze toch jarenlang last van heeft gehad. Begin maart kreeg mama andere problemen met haar gezondheid. Begin mei werd er daarom uitgebreider onderzoek gedaan. En op 8 mei kregen we de verpletterende boodschap dat mama ongeneeslijk ziek was en niet lang meer te leven zou hebben. Terwijl we nog in het spreekkamertje in het ziekenhuis zaten, sloeg mama met haar hand op de leuning van haar stoel en zei, de familiedag gaat door, nog 1 keer met z'n allen bij elkaar. En zo is het op 12 mei ook gebeurd. Een paar dagen later lag ze opnieuw in het ziekenhuis en vanaf hemelvaartsdag was haar spraakvermogen aangetast en kon ze tot haar groot verdriet de goede woorden niet meer vinden. Vrijdag 18 mei kwam mama thuis en vanaf dat moment zijn wij als kinderen steeds dag en nacht bij haar gebleven. En is in de vroege ochtend van vrijdag 25 mei overleden. Na het overlijden van papa werd mama wat persoonlijker en opener over haar geloofsbeleving. Zo was er ook een envelop met wat briefjes en aantekeningen voor als zij niet meer zou zijn. Op een van die briefjes stond dat papa en zij voor het slapen gaan altijd baden voor hun kinderen en kleinkinderen. en dat ze dat zelf ook altijd is blijven doen. Ook was dat het volgende gedicht dat ze in de afscheidsdienst gelezen wilde hebben. U vindt dit gedicht op de achterkant van uw liturgie afgedrukt. En hiermee sluit ik af. Ik kan mijn kinderen het geloof niet geven. Genade is niet bij de erfenis. Het gebed voor hen is mij nog slechts gebleven, dat ik in uw rijk straks geen der kinderen mis. Ik kan mijn kinderen het geloof niet geven, dus pleit ik dagelijks, Heer, op uw verbond. U was er bij de aanvang van hun leven en toen u vol genade bij hun doopvond stond. U hebt beloofd, ik wil voor altijd je vader zijn. Ik weet niet of ze nog uw kinderen willen wezen. Dat is, o grote God, mijn twijfel en mijn pijn. Ze leven dikwijls bij u weg, naar ik moet vrezen. Vader, ik wil voor al mijn kinderen vragen en buig mijn knieën voor u elke dag. Wilt u ze in uw groot erbarmen dragen? Bewaar ze dicht bij u tot aan uw laatste dag.
Laten we samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Jezus, mijn dierbare toevlucht. Jezus, gij stierf voor mij, dat op die rots der hopen, der eeuwen eeuwig mijn hopen zij. Ja, Heere, dat zongen we zojuist. Boven een van de rouwadvertenties stond Psalm 131. Een korte psalm die eindigt met de woorden: Israël, hopen op de Heere van nu aan en voor immer. En daarom zijn we ook hier, omdat we onze toevlucht willen nemen tot u en onze hoop ook vandaag op u vestigen. Want Heere, we hebben op een dag als deze een toevlucht nodig. We hebben u nodig. En waar kunnen we u beter zoeken dan in uw huis? In deze kerk waar zoveel voetstappen van Annie Kieskamp staan. En waar ook zij en vele anderen hoop hebben gevonden om te leven. Maar die ook gehoord hebben over een hoop die verder gaat dan het aardse leven. Wat is een betere plek om onze zorgen, om met onze zorgen en met onze verdriet naartoe te gaan. Heere, zorgen en verdriet die er zijn, omdat een lieve moeder, schoonmoeder en oma, een zus, een schoonzus, een tante, een goede kennis, een gemeentelid van ons is heen gegaan. Heere, hier waar wij u door ons woord willen laten verzorgen en waar u ons door uw woord hoop wil geven, waar u ons door uw woord vertelt van een eeuwige heerlijkheid, waar is meer troost te vinden dan bij u? Ja, Heere, we hebben elkaar gelukkig om elkaar te troosten. En we hebben elkaar getroost met mooie herinneringen. Maar niemand van ons kan troosten als u. U die in ieder van ons kent en doorgrondt. U weet hoe in ieder van ons haar mist. En soms is dat in woorden, liederen of gedichten te vatten. Maar anderen kunnen dat niet op die manier. Maar we bidden u, wilt u ons troosten? Door het zenden van de grote trooster. Vervul ons met hem, met de Heilige Geest, voor wie we de afgelopen weekend vierden dat hij uitgestort is over allen die in uw huis bijeen waren. Heere, hij kan ons werkelijk troosten, want hij kan ons helpen uw woord van troost en bemoediging te verstaan. Laat die geest er zijn, hier in de kerk en bij een ieder die via de kerkradio of internet met ons verbonden is. Laat die geest er zijn als we uit de Bijbel lezen en als we het gelezene overdenken. Dat het ons allen mag raken, troosten en bemoedigen. En Heer, als we de bemoediging niet ervaren vanuit de Bijbel, laat het dan zijn door de woorden van een van die prachtige liederen, door een gedicht of door het orgelspel. Of laat het de zegen zijn waar we het einde van deze dienst om mogen bidden. Heer, u kent ons. U kent ons in relatie tot de overledene, in relatie tot elkaar en in relatie tot u. U kent en doorgrondt ons ieder persoonlijk, met al ons verdriet, al onze vragen, onze twijfels, onze verlangens en onze gedachten. Heere, we bidden u, ontferm u over ons. Laat het in ieder van ons op deze dag, in dit uur, op deze plek, aan niets ontbreken. Wij vragen u dit uit genade, in Jezus' naam. Amen. We willen nu naar de schriftlezingen gaan luisteren. De eerste schriftlezing, Psalm 139, vers 1 tot en met 18, die zal door Henry gelezen worden. En dan sluit het uit 1 Petrus 5, de verse 1 tot en met 7 door Walborg. En we lezen ze uit de herziene Statenvertaling.
Een psalm van David voor de koorleider. Heere, u de grond en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie Heere, u weet het alles. U sluit mij in van achter en van voren. U legt uw hand op mij. Dit kennen, het is mij te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan, waar uw aangezicht ontvluchten? Al steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel, zie u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan de einde van de zee, ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht, want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Mijn beenderen waren voor u niet verborgen toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien en zij allen werden in uw boek beschreven de dagen dat zij gevormd werden en toen er nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Zou ik ze tellen, zij zijn talrijker dan korrels zand. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u.
De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig, niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen, in Gods hoede en waakzaam tegen de duivel. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorg op Hem, want Hij zorgt voor u.
We gaan met elkaar zingen Psalm 121, de verzen 1, 2 en 4. kinderen, kleinkinderen, overige familie en kennissen van Annie Kieskamp Slijster, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het was na een voor jullie vermoeiende, hele vermoeiende dag, of eigenlijk een vermoeiende week, weken, dat we vorige week vrijdagavond bijeen zaten om deze dienst voor te bereiden. Heel veel lag er al klaar. Qua opzet moest de liturgie zijn zoals die ook bij de afscheidsdienst van jullie vader was. En moeder had zelf ook al het een en ander aangedragen. Onder andere dat indrukwekkende gedicht dat Agnes gelezen heeft en dat achterop de liturgie staat. Psalm 121, met name die zin: mijn hulp is van de Heer alleen. En soms is het zoeken naar een bijbeltekst of bijbelgedeelte om te gebruiken moeilijk en is het echt een zoeken. Maar nu moest er eerder geschrapt worden. Psalm 139 vers 1 staat bovenaan de kaart. 1 Petrus 5 vers 7 is haar belijdenistekst. En dan was er toch ook nog die prachtige trouwtekst uit Galaten, meegegeven door dominee Doornenbal: dient elkander door de liefde. Allemaal mooie teksten, maar ook allemaal, zoals we dat wel eens zeggen, tegeltjes teksten. Bijvoorbeeld 1 Petrus 5 vers 7. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Die hangt ook op een heel oud houten bord bij mij op de studeerkamer. En iedere keer als ik mijn studeerkamer verlaat, zie ik dat bord hangen. Zij het met in plaats van het woord zorgen, het woord bekommernissen. Maar bij die zogenaamde en vaak hele mooie en troostvolle, indrukwekkende en aansprekende teksten is het altijd wel goed om te kijken in welk verband ze nu in de Bijbel staan. En toen hebben we met elkaar ook 1 Petrus 5 vers 1 tot en met 7 gelezen. En na het lezen zei ik direct: ja, het gaat hier over de gemeente en hoe het in de gemeente zou moeten zijn, over de ouderling en wat zijn taak is, hun opdracht, hun verantwoordelijkheid. En door mijn hoofd gingen nog meer gedachten. Vader is wel ouderling geweest, maar moeder zeker niet. Maar jullie zagen direct wel herkenning. Want hetgeen die ouderlingen in de gemeente behoort te doen, heeft jullie moeder voor jullie gedaan. Een gezin is ook een soort gemeente. De ouderling aan het hoofd van de gemeente. Jullie vader aan het hoofd van het gezin. Zo zag moeder het ook, zei Agnes. Maar de nekken, wat is die belangrijk in het gezin? Ook bij het hoeden van het gezin. De nekken, niet zo duidelijk zichtbaar als het hoofd. Vaak wat weggestopt, nederig, om het met het Bijbelgedeelte te zeggen. Het elkander dienen door de liefde. Man en vrouw, vrouw en man, maar ook ouders en kinderen. En zo heeft ze jullie in die liefde gediend. En kinderen en ouders, zoals jullie de laatste weken gedaan hebben. En zoals zij voor haar ouders gedaan heeft. Elkaar dienen door de liefde. In de Bijbelkring die ze op Brinkstraten was gaan bezoeken, is dat het afgelopen seizoen bij de bestudering van de eerste brief van Johannes een kernpunt geweest. Dienen vanuit de liefde, dat is wat een goede herder doet. Een voorbeeld zijn voor de kudde, schrijft Petrus. Een voorbeeld dat oproept tot navolgen. En dan komt die tekst: werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En we vroegen ons vrijdagavond bij die voorbereidingen nog even af of deze tekst wel passend was bij haar leven. Had ze wel zoveel zorgen en bekommernissen gehad? Ja, die laatste periode, maar de leven daarvoor, paste die tekst wel bij het hele leven? Jazeker, bij die laatste periode, maar ook daarvoor. Niet zo'n gemakkelijke jeugd, hoorden we. Het overlijden van haar broer en echtgenoot en ongetwijfeld zorgen over haar kinderen en kleinkinderen. Misschien niet altijd hardop uitgesproken, maar ze bad niet voor niets iedere avond voor jullie allemaal. Ook daarin een voorbeeld. En ze had bij het hoeden van haar gezin Gods hulp nodig. Ze had in haar leven Gods hulp nodig. Mijn hulp is van de Heer alleen, had ze op het briefje met de liederen geschreven. Ze wist dat ze het leven en het hoeden niet alleen kon. En dat ze zelf ook een hoeder nodig had. Ook daarin weer een voorbeeld. We hebben alle een hoeder, een herder nodig. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Ja, als je dat doet, dan mag je en dan zul je de krachtige hand van die herder ervaren. Een krachtige hand, een liefdevolle hand, een vaderhand. Na een kortstondig en intens ziekbed heeft de vader tot zich genomen, zijn kind. Ja, na een kortstondig en intens ziekbed, maar ook, en laten we dat vooral niet vergeten, na een rijk en vruchtbaar leven van 81 jaar, waarin zij gehoed heeft en gediend heeft in liefde. Petrus gebruikt het beeld van de herder. Agnes gebruikt het beeld van de moederkloek, beschermend, liefdevol, tot zich genomen, na een leven waar jullie dierbare en dankbare herinneringen aan hebben overgehouden. Gehoed en gediend niet tot eigen eer, maar uiteindelijk tot Gods eer. En wat geweldig, uiteindelijk delend in die eer. De Vader heeft tot zich genomen. Petrus spreekt in vers 1 over de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En deze woorden doen ons denken aan die bekende woorden van Paulus aan de Romeinen, Romeinen 8 vers 18, waarin hij zegt: "Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden." En Petrus schrijft hier: als de opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van heerlijkheid ontvangen. De opperherder, dat is de goede herder. Dat is Jezus Christus. We hebben zijn opgang naar de hemel, zijn kroning een kleine 2 weken geleden gevierd. Een dag voordat mevrouw Kieskamp uit het ziekenhuis kwam. En net zo zeker als dat hij opgevaren is en daar zit aan de rechterhand van God en regeert, voor ons pleit en plaats bereidt in het Vaderhuis, net zo zeker zal hij ook weer terugkomen. En dan zullen alle aardse herders, dat mogen we allemaal voor elkaar zijn, door hem geoordeeld worden. En als ze gedaan hebben wat van hen verwacht werd, dan zullen ze die kroon, die krans ontvangen. Voor de gelovigen betekent de uitdrukking de krans der heerlijkheid dat ze zullen delen in het volle heil waarin de heerlijkheid van de opperherder van Christus gestalte krijgt. Als hij terugkomt, als de laatste bezuin zal klinken, dat volle heil, dan zal alles nieuw zijn. Geen lijden meer, geen pijn meer, geen verdriet meer, geen dood meer en dus ook geen rouw meer. Geen zorgen of bekommernissen meer. Als de opperherder verschijnt. Maar hoe zit het dan met hen die hij eerder tot zich neemt? Waar zijn zij? Hoe zit het dan met dat vaderhuis? Hoe is het daar? Er zal heel veel te zeggen zijn over de periode en de plaats tussen het sterven van een mens en de wederkomst van Christus. Maar ik denk dat we het eenvoudig gezegd zo moeten zien. Het vaderhuis is voor de overledene gelovigen als het ware de wachtkamer, waar ook op die wederkomst gewacht wordt, net zoals hier op aarde, maar waar in tegenstelling tot hier op aarde nu al ten volle genoten kan worden van alles wat bij die wederkomst werkelijkheid mag worden voor de dan levenden en de doden. Wat een vooruitzicht, de krans van heerlijkheid. Maar zojuist zei ik ook dat alleen die herders die krans ontvangen als ze gedaan hebben wat van hen verwacht werd. Als ze naar het volmaakte voorbeeld van die opperherder, van die goede herder, zelf herder zijn. Maar wie van ons is dat? Wie van ons verdient het om die krans te ontvangen? Wie van ons verdient het om verhoogd te worden? Niemand toch? Nee, als we op onszelf zien, dan verdient niemand van ons die krans. En er is er nog nooit iemand geweest, behalve die goede herder, die die krans verdiend heeft. Maar wat moeten we dan doen om die krans toch te mogen ontvangen? We moeten ons vernederen. Nederig zijn ten opzichte van elkaar, zegt vers 5. En we moeten ons vernederen onder de krachtige hand van God. En dat betekent niet een houding van gelatenheid, zo van, nou laat alles maar over je heen komen. Nee, het betekent een actieve afhankelijkheid van God. Het betekent een navolgen van die goede herder, die zichzelf vernederd heeft en gehoorzaam geworden is tot de dood. Ja, tot de kruisdood toe. Hij verdiende daarmee die krans voor ons. Het ontvangen van die krans voor ons is pure genade. Het vraagt wel dat je al je zorgen op hem werpt. Uw zorgen, uw fouten, tekortkomingen, uw zonden. U mag ze alle op hem werpen. Ze neerleggen aan de voet van dat kruis. Alleen aan dat kruis hangt onze zekerheid. De zekerheid van onze verhoging. Of hangt? Nee, hing. Want hij is opgestaan en opgevaren ten hemel en bereidt die wederkomst en die verhoging voor allen die in het diepst van hun hart zijn of haar zorgen, bekommernissen op hem werpt, zich geheel afhankelijk van hem weet. Misschien heeft u thuis ook wel zo'n bordje hangen met erop de tekst: werp al uw zorgen of bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Maar misschien staat er dan wel niet in kleine lettertjes onder 1 Petrus 5 vers 7. Maar Psalm 55 vers 23. Want daar haalt Petrus deze woorden vandaan. En daar staat: werp uw zorgen op de Heere en hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. De rechtvaardige, dat is weer diegene die zich afhankelijk weet van hem. Die zal hij onderhouden. Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat die voet wankelt. We hebben daar ook van gezongen met Psalm 121. Hij is, al treft u het felst verdriet, uw wachter die uw voet voor wankelen behoedt. En in die psalm ook die woorden: mijn hulp is van de Heer alleen. En zo zijn we ook begonnen in deze dienst. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. En wat een bemachtige belofte is dat toch. Hij laat niet los wat hij gemaakt heeft. En u en jullie en u allen heeft Hij en mij en ook Annie Kieskamp heeft Hij gemaakt. Het staat zo prachtig beschreven in Psalm 139. U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik ontzagwekkend, wonderlijk gemaakt ben. U behoort, of u het wil of niet, u behoort Hem toe. Want Hij is uw schepper. En Hij kent alles en iedereen die Hij geschapen heeft, tot op het bot. Heer, U doorgrondt en kent mij. Ja, Hij doorgrondt en kent u. Ook nu. Nu u hier zit in deze kerk of thuis meeluisterend. Met uw gevoelens. Gevoelens van gemis, verdriet, eenzaamheid. Gevoelens waar een ander misschien niet eens weet van heeft of hoeft te weten. Zorgen waar een ander van weet of niets van hoeft te weten. Hij heeft er wel weet van. Wat een troost is dat als je weet dat je een gekend mens bent. Gekend tot in je nieren. Dat betekent tot je allerbinnenste toe. Je mag bij God komen zoals je bent. Want het heeft geen zin je anders voor te doen. Hij doorgrondt je. En wat is het ook een troost te weten dat God je kent. Ook als je spraakvermogen is aangetast en je de goede woorden niet meer kunt vinden. U begrijpt van verre mijn gedachten. Al is er nog geen woord op mijn tong, of kan ik die niet meer vormen. Zie, Heere, U weet alles. U sluit mij in van achteren en van voren. Dat betekent, U beschermt mij. En U legt Uw hand op mij. Dat betekent, U zegent mij. Daar waar wij moeten loslaten, kan Hij blijven vasthouden. Daar waar wij iemand aan het graf moeten toevertrouwen, een lieve moeder, schoonmoeder en oma, daar neemt Hij tot zich zijn kind. Daar waar wij in de vroege morgen iemand zien ontslapen, mogen we weten en de zekerheid hebben dat zij die ontslapen is, wist van die laatste woorden van Psalm 139 die we gelezen hebben. Ontwaak ik, dan ben ik nog bij u. Zij bij hem. En u en jullie hier. Maar alle mogen we nu al zingen. Ik zal daar nederig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart, zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, deel, mijn eeuwig goed. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Amen. We willen deze psalm 73, versen 12 en 13, met elkaar zingen. Laten we samen God danken en ook voorbeden voor elkaar doen. Dank u, o Heere, dat we onze zorgen bij u mogen neerleggen. Dank u, Heere, dat u voor ons wilt zorgen. We danken u dat zelfs de dood ons niet van u kan scheiden. Dat we mogen weten van die opperherder die ons is voorgegaan. Dank u dat we mogen weten dat een ieder die hem volgt eens verhoogd zal worden en een krans van heerlijkheid zal krijgen. Heere, geef het ons dat we ook met het verdriet om het heen gaan van Johanna Hendrika Kieskamp-Sleister tot u komen. Misschien zijn we al lang niet meer met onze zorgen of verdriet bij u geweest. Misschien nog wel nooit. Geef ons dan de overgave door uw geest om dat opnieuw of voor het eerst te doen. Opdat we u voor ons laten zorgen. Heren, we danken u als degene die haar ruim 81 jaar geleden in de moederschoot geweven heeft. En die haar op vrijdag 25 mei 2012 tot zich genomen heeft. We danken u voor het leven van Annie Kieskamp. We danken u voor wie zij was. Wie zij was voor haar kinderen en kleinkinderen. Voor wie zij was als zus, schoonzus of tante. Voor wie zij was als medebewoonster van Brinkstaten en vriendin. Voor wie zij was als lid van onze gemeente. We danken u voor wie zij was voor een ieder van ons. Allemaal hebben wij, zo hier aanwezig of thuis meeluisterend, onze eigen herinneringen aan haar. Dat zij in die herinneringen deel mag blijven uitmaken van ons leven. We bidden u voor allen die achterblijven. Voor hen die haar zo zullen missen. Dan denken we in het bijzonder aan haar kinderen en kleinkinderen. Geen familiedag meer met haar. Geen bezoekjes of telefoontjes. Of internetcontact. Het zal zo anders zijn. Heren, voor de kinderen geldt geen vader en moeder meer. En zo is het nog nooit in hun leven geweest. Heren, u kent en doorgrondt al haar kinderen en kleinkinderen. Ontferm u over hen. Sta hen alle en ieder afzonderlijk bij. We bidden u voor allen die haar zullen missen. In welke relatie ze ook tot haar stonden. Ontferm u. Heren, we bidden u voor hen wie op een dag als deze en een plek als deze een eerder geleden verlies weer bovenkomt. Voor sommigen nog maar kort geleden, voor anderen langer geleden, maar Heer, het gemis en de eenzaamheid kan zo gevoeld worden, zeker kort na een overlijden, maar ook na vele, vele jaren. Ontferm u over hen, houd hen vast. Heer, ook als er andere moeite en zorgen in ons leven zijn, moeite en zorgen die we uitspreken voor elkaar, of moeite en zorgen waar een ander niets van weet of hoeft te weten, willen we die bij u neerleggen. We mogen weten dat u er, of we het nu hardop uitspreken of niet, dat u er hoe dan ook weet van heeft. En dat u altijd weer onze hulp wilt zijn. Heren, wilt u ook met ons meegaan, als we zo direct naar de begraafplaats gaan, om het lichaam van zuster Kieskamp aan de aarde toe te vertrouwen. Maar we bidden u, wilt u ook daarna met ons meegaan, deze verdere dag, maar ook morgen, als het leven van alle dag weer begint, maar toch zo anders zijn dan dat het was. Heren, zo hebben we u zoveel te danken en zoveel te vragen. En we mogen dat doen in de vergeving van onze zonden, ziende op onze opperherder, uit genade. Amen. We zullen nu luisteren naar het gedicht Dromen van een nieuwe morgen door Eva. En aansluitend zingen we dan Eens als de bezuinen klinken uit de hoogte links en rechts.
De woorden die ik met u wil delen, mocht ik op 15 mei schrijven. De vroege ochtend voor mama de laatste keer naar het ziekenhuis ging. Ik heb het haar die middag mogen geven en ik mocht het ook lezen in het laatste uur dat ze in ons midden was. De vogels zingen van een nieuwe morgen. Langzaam ontwaak ik uit mijn slaap. Een nieuwe dag met nieuwe zorgen. Ik draai me nog eens om en gaap. Maar mijn slapen verandert in een dromen. En in die droom wordt alles licht. De nieuwe morgen waarin hij zal komen, verschijnt plots voor mijn aangezicht. Alles blinkend wit en goud, ieder gezicht een stralende lach. Geen zieke mensen, stram en oud. Geen dood of verdriet in die nieuwe dag. De beelden gaan over in die van mijn leven. Ik tel de zegeningen op mijn pad. 5 gezonde kinderen mij gegeven, waarvoor ik iedere avond bad. Laat mij zijn hun levend voorbeeld, waarin zij iets vernemen van die pracht, van uw eindeloze liefde die alles heelt. Heer, wilt u voor hen zorgen, dag en nacht? Mijn 14 kleinkinderen leg ik in uw handen, waar ze veilig en geborgen zijn. Waar ter wereld ze ook belanden, droogt u hun tranen, hield u hun pijn. Wat zou het fijn zijn om op die nieuwe morgen te zien dat geen enkel kind ontbreekt, omdat ze zich overgaven aan uw zorgen en niemand voor de verleidingen van de wereld bezweek. Maar ik weet, ze doen hun eigen dingen. Ons geloof in u valt buiten de erfenis. Genade is niet iets dat je kunt opdringen. Dwang in deze geeft alleen maar ergernis. Ik draai me om en droom weer verder. In mij vallen alle woorden stil. Want voor mij staat een goede herder. Hij vraagt of ik hem volgen wil. Ja, mijn Heer, ik kom eraan. Mijn lichaam heeft het opgegeven. Spoedig zal ik naast u staan. En begint mijn nieuwe leven.
Voordat wij nu naar de begraafplaats gaan of misschien anderszins onze weg van hier vervolgen, willen we bidden om Gods zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen. Amen.
We zijn nu aan het moeilijke moment gekomen dat jullie je moeder en oma gaan uitdragen en we haar gaan begeleiden naar haar laatste rustplaats. We doen een uitgeleide onder orgelspel en het trompetklanken van het mooie lied dat we zojuist gezongen hebben, Eens als de bazuinen klinken. Alle anderen aanwezigen wil ik vragen na het uitdragen weer even plaats te nemen en te wachten tot ik u kom halen. U kunt dan naar uw auto gaan en achter de rouwstoet aansluiten of op eigen gelegenheid naar de begraafplaats gaan. We rijden nog één keer via de Jasmijnstraat langs hun geliefde woonplek. Rijdt u mee in de rouwstoet, wilt u dan uw lichten aandoen? Dan wil ik u nu verzoeken, voor zover het mogelijk is, om te gaan staan.